Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 genomineerden voor de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat Boeren met Zoe over Tosca van Maud van Houwaard. Daarna interviewen ze samen de auteur.
Hey Boeren.
Hey Zoe. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Of goedemiddag of goede avond voor de luisteraars.
Inderdaad, oude scherp.
Wat leuk om hier te zijn.
Zeker.
En wat leuk om met jou het boek Tosca te bespreken van Maud van Houwaard.
Ja.
Maar voordat we gaan beginnen over het boek, wie ben jij en wie ben ik?
Nou, ik ben Zoe en ik werk bij Scheltema.
Heel goed.
Ja, en wie ben jij?
Ik ben Borre en ik werk ook bij Scheltema. En ik werk bij het marketingteam van Scheltema, dus ik doe de evenementen. Onder andere dus boekpresentaties, signeersessies. Hartstikke leuk. En wat doe jij bij Scheltema?
Ik doe de personeelszaken eigenlijk, assistent winkelmanager.
Top, alright. Nou, dus we zijn in feite hele goede collega's, maar nu zijn we ook dus voor de Libris Shortlist podcast een leesclubje begonnen. Vandaag gaan we het boek bespreken. We hebben het boek Tosca gelezen,
ja.
Van Maud van Houwaard. Wat vond je van het boek?
Ik vond het fantastisch. Ik heb het in één zitting uitgelezen.
Wat goed.
Jij volgens mij ook.
Ik ook, zeker. Ja, ik ben er één dag goed voor gaan zitten en ik dacht, yes.
Ja.
En eigenlijk ben ik ook blij dat ik er echt voor ben gaan zitten, want dit boek kan je eigenlijk niet wegleggen.
Nee, dat had ik ook.
Toch?
En het start natuurlijk eigenlijk als een brief. Het is een brief.
Het is een hele lange brief inderdaad.
Het hele
boek is eigenlijk een brief, ja.
Ja. En dat gaf het ook wel goed weer om het dan in één keer uit te lezen.
Nee, dat klopt inderdaad. Het is een brief aan Daniel en het hoofdfiguur is Mai. Mai Solojov, als ik het goed uitspreek. En ze schrijft een brief aan haar uitgever Daniel. En omdat het inderdaad een brief is waarin ook heel veel wordt verteld en heel veel spanning wordt opgebouwd, ben je ook benieuwd van waar gaat deze brief naartoe?
Ja.
Wat gaat ze zeggen? Wat gebeurt er nog meer? Ik vond het ook een ontzettend goed boek. Ontzettend spannend.
Het was heel spannend.
Het is geen thriller. Maar dat
nee,
zou...
zo leest het bijna wel.
De spanning wordt echt heel goed opgebouwd.
Je gaat helemaal mee met de hoofdpersonage.
Je gaat helemaal mee.
Je zit helemaal in. Waar gaat het heen?
Waar gaat het heen? Ja, ja. Want oké, waar gaat het boek over voor alle luisteraars?
Ja, we volgen mee eigenlijk.
Ja.
En zij komt in contact met Aline. En Aline is een heel jong meisje met allemaal problemen. En eigenlijk neemt mee haar onder de hoede, om het zo te zeggen.
Ja.
Ik vond het persoonlijk erg moederlijk in het begin.
In het begin was het heel moederlijk inderdaad. Dingen als inderdaad van, geef hier, ik gooi het wel voor je weg.
Ja.
Ik zal dit meisje redden.
Ja, ze wilde er echt redden. Maar naarmate het boek vordert,
ja,
kom je veel meer op een verliefdheid en een obsessie. Dat is een beetje het spannende aspect.
Ja, dat vordert zich inderdaad van inderdaad bekommeren om iemand naar meer, ja, een soort van verliefdheid, naar wat eigenlijk uitloopt op een obsessie.
Ja.
Als we dat mogen zeggen. Het is geen spoiler, het is wel gewoon een feit. Het boek is gewoon, het wordt een obsessie.
Het wordt een obsessie.
Inderdaad. Maar hoe zich dat ontwikkelt, dat moeten jullie zelf lezen.
Dat moeten jullie zeker zelf lezen.
Ja, zeker.
Want het is een plot twist, toch? Tenminste, ik had wel zoiets van, huh?
Zeker.
Wat gebeurt hier?
Tot het einde wordt het gewoon de spanning opgebouwd. En op het einde wordt er in één keer iets gebeurd. En dan denk je echt van, huh? Maar wat? Ja, maar Mai is dus inderdaad heel erg bezig met Aline,
ja.
Maar Mai heeft ook een relatie met Lou.
Lou.
En hebben ook een kinderwens.
Ja, vooral Lou heeft volgens mij
dat zeg
de kinderwens.
Goed.
Alleen ja, dat is dus inderdaad problematisch.
Ja,
het lukt niet echt.
Het lukt niet.
Als we dat mogen vertellen.
Het is een uitdaging inderdaad. Maar Lou is een heel interessant figuur in dit hele verhaal, zeg maar. Omdat het eigenlijk ook een persoon is die in het begin naast Mai staat.
Ja.
Maar op een gegeven moment lijkt het alsof ze ertussen komt te staan.
Ja.
Maar eigenlijk is het Mai die ergens tussen komt te staan. Snap je wat ik bedoel?
Ja, je bedoelt dat zij tussen, dat Mai tussen Aline en Lou komt te staan.
Eigenlijk wel. Zij kiest ervoor om meer in het midden te gaan staan.
Ja.
Van twee personen. Ja,
ja.
Dat is een hele...
het is een soort driehoeksverhouding.
Het
waar je
op een gegeven moment een bijna driehoeksverhouding. Zonder het consent van Lou. Want volgens mij is... Lou is er niet mee bezig, zeg maar. Dat is
nee,
de volledige obsessie inderdaad van Mai.
Ja, Lou zit het met leden ogen aan te kijken.
Ja, die zit eigenlijk bijna inderdaad iemand... zowel Mai als de relatie een soort van... ja, distancieren, zeg maar. Weg ebben.
Ja.
Uit het contact verdwijnen. Ja, en ik vond persoonlijk dat Maud dat ontzettend goed in woorden heeft weten te vatten.
Ja.
Tot op het emotionele toe.
Zeker.
En wat ervoer jij tijdens het lezen? Want nu hebben we een beetje het gehad over het verhaal. Maar welke emoties heb je ervaren?
Ik had vooral dat ik een beetje gefrustreerd raakte met Mai.
Ja.
Dat ik echt dacht, maar hou eens op.
Ja.
Wat ben je aan het doen? Je hebt een hele leuke relatie.
Ja.
Waar gaat het heen?
Ja.
En dat was natuurlijk ook de kracht van het boek. Want je wil weten waar dat heen gaat.
Ja, je wilt weten waar het heen gaat, maar tegelijkertijd ook omdat ze dus zo geobsedeerd raakt met Aline, heb je zoiets van, meid.
Stop,
weet je wel, je gaat te ver. Ja. Maar je komt niet verder dan alleen maar door kunnen lezen. Je kan niet in het verhaal krijgen om tegen mij te zeggen van, nu ga je echt te ver. Maar dus dat is inderdaad wat je zegt, die frustratie.
Het is een soort frustratie, ja. En er zijn natuurlijk wel wat tussenpersonages die er dan tussendoor komen. En
klopt.
Die hebben dan ook, die delen dan een beetje de mening, denk ik, van de lezer, in mijn geval.
Dat denk ik ook.
Want die hadden ook zoiets van, waar ga je hier mee naartoe?
Ja, nou, emotie die ik persoonlijk heel erg...
Wat had jij?
Was inderdaad ook die frustratie, maar ook machteloosheid. Machteloosheid naar Aline toe.
Ja.
Omdat Aline heeft veel dingen meegemaakt. En dat vertelt ze gedurende het boek. In het begin schrijft ze het aan mij.
Ja.
Want in het begin spreekt ze niet. Dus in het begin schrijft ze alleen. Op een gegeven moment begint ze wel iets meer te praten. Maar de dingen die ze vertelt zijn verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd merk je ook aan Aline dat ze vastzit in een bepaald trauma of in een bepaald patroon waar ze niet uit kan breken. Wat natuurlijk super verdrietig is om te zien. Maar ook daarin had ik af en toe echt moment dat ik gewoon in het boek wilde kruipen en wilde zeggen van, ja, wat kan je tegen iemand zeggen inderdaad? Maar om aan te geven, die machteloosheid dus inderdaad. Ja. Van wat kan ik doen om het inderdaad beter...
Om haar te redden.
Om haar te redden. En dat is dus ook wat mij, denk ik...
In het begin sowieso had.
Maar op een gegeven moment dus inderdaad daarin door begon te slaan van, wat kan ik doen om haar nu inderdaad nog... te redden. Dus ik vond inderdaad die machteloosheid vond ik ook een emotie die ik heel erg veel terug vond komen. Ja, en spanning. Ook al, het is geen thriller, maar de spanning wordt zo goed opgebouwd inderdaad. Dat je toch bij jezelf elke keer weer denkt van, op een gegeven moment was het zo, zeg maar, dan had ik zoiets van, oké, ik ga het boek eventjes wegleggen hoor. En dan zag ik aan het einde van de pagina staan een brief van Aline. Wat heeft Aline nu weer geschreven, zeg maar. Dus dan ging je toch weer door inderdaad. En dan wil je ook weer weten wat mij erop had gereageerd. Ja.
En wat vond je van de poëzie? Want het is natuurlijk ook, er zit ook heel veel poëzie in.
Ik vond de poëzie sowieso prachtig.
Ik ook, ja.
Ik vond het hele mooie poëzie. Maar wat ik ontzettend interessant vond, dat de poëzie in het verhaal is verwerkt.
Ja.
En dat het op bepaalde momenten vloeit het perfect over in het verhaal, zeg maar. Dus dan voor je gevoel klopt het op dat moment dat dit er staat.
Ja.
Dat de poëzie er wordt gepositioneerd. Maar op sommige momenten was het ook heel abrupt. Zo ervoer ik het althans. Nee, ik zie jou inderdaad heel bedenkelijk kijken nu van...
Nee. Dit is gewoon interessant.
Maar op het moment had ik ook zoiets van... Hoe is dit... soms sneed het erin, de poëzie. Had ik zoiets van... we zitten nu midden in een spanningsopbouw, zeg maar. En dan één keer was het gedicht daar, zeg maar. Wat ik super mooi vond. Maar wel dacht van, waarom zou Maat het hebben gedaan?
Nou, ik las het een beetje als een soort van preview naar het volgende hoofdstuk. Dat ik dacht, waar gaan we nu heen?
Ja.
Maar ik weet niet of dat klopt, maar dat kunnen we...
We gaan het zo meteen aan Maat zelf vragen, inderdaad.
Dat het echt was, maar...
Wat interessant, zo heb ik het inderdaad niet... Want ik las het inderdaad op momenten als een soort van tussenpozen, zeg maar, tussen scènes in, maar soms ook in een scène.
Nou, het gaf wel eventjes rust.
Het gaf rust.
In de spanning.
Wat ik ook naast de poëzie ook heel erg had, inderdaad, was dus voor mijn gevoel had het boek heel veel full circle moments. Dat het een afronding had van iets. We kunnen niet al te veel zeggen, want dan geven we net iets te veel weg. Maar toen jij het boek uit had, had je toen ook het gevoel van, dit is een full circle moment? Of had je zoiets van, ik mis nog iets? Of...
Nee, het is afgerond.
Mm-hmm.
In mijn optiek. Ik zat eigenlijk niet met heel veel vragen nog aan het eind. Ja, wel zit je met een vraag nog achteraf, maar... Ja. Maar goed, dat is een spoiler alert.
Ja, daar kan ik niet al te veel over zeggen, inderdaad.
Maar het had wel een afronding.
Ja.
Hoe zag jij dat dan?
Eigenlijk had ik het tegenovergestelde.
Toch wel?
Ja, omdat in het boek gebeuren er heel veel dingen. Beginnen er heel veel dingen en eindigen er heel veel dingen.
Ja.
Maar toen ik het boek uit had, had ik zo'n gevoel van, er ontbreekt iets. Er mist iets. Wat je zegt, klopt inderdaad. Het verhaal was inderdaad afgerond. Was in feite een gesloten einde. Het was geen open...
Het zit er een beetje tussenin,
het zit er tussenin, maar het was geen volledig open einde.
Nee.
Dus ik snap inderdaad hoe jij het inderdaad ook in het serie was van, het is wel afgerond, maar ik had af en toe ergens nog zoiets van, maar is het? Maar is het echt?
Interessant. Moeten we toch nog een keertje het laatste hoofdstuk nog een keertje lezen.
Maar dat vond ik ook interessant. Het boek is niet opgedeeld in hoofdstukken.
Nee, klopt. Het is een brief.
Het is een brief. Dus eigenlijk is het opgedeeld in alinea's.
Ja, eigenlijk is de poëzie ertussendoor is eigenlijk een soort van afronding.
De afronding
beginpunt.
Ja.
En dan ga je weer verder in je brief.
Ja.
Wat ik trouwens wel heel knap vond, hoe je dat voor elkaar krijgt.
De poëzie klopte. Poëzie klopte, zeg maar, in die intervallen, zeg maar, klopte het dat die poëzie daar stond.
Ja.
Het was echt een hele goede afwisseling. En Tosca, Het woord Tosca. Wat betekent Tosca nou eigenlijk?
Want jij hebt het opgezocht. Ja, gooi hem erin.
Aan jou de eer. Aan jou de eer.
Oké. Nou, Tosca, we hebben het alle twee opgezocht. Ja. Het gevoel dat je krijgt als je iets mist, maar je weet niet precies wat je mist en het frustreert je. Nou, dat was echt, het kon niet passender.
Het kon niet passender. En we hebben allebei pas dit begrip opgezocht na het boek uit hadden. En eigenlijk vatte dit begrip helemaal samen wat wij ervoeren tijdens het lezen.
Ja.
Er mist iets, je weet niet wat het is. En dat frustreert je.
Ja.
Niet dat we nu willen zeggen dat het een frustrerend boek is om te lezen.
Zeker
want dat
niet.
Is zeker niet het geval. Het is een heel goed boek om te lezen. Maar het is wel inderdaad een overheersende emotie.
Het is een emotie die je zeker gaat ervaren.
Ja, zeker. En dit boek. Aan wie zou je dit boek aanraden? Want onze luisteraars die zijn natuurlijk nu helemaal laaiend enthousiast. Die denken van dit boek moet ik zelf lezen. En aan wie kan ik dit geven?
Ja, eigenlijk iedereen.
Iedereen.
Iedereen die een spannend...
Ik denk persoonlijk dat dit boek echt een heel breed boek is.
Ja.
Ik denk ook dat dit een van de bredere boeken is op de Libris shortlist op het moment. Omdat het eigenlijk voor iedereen te lezen is. Het bevat literatuur.
Ja.
Of het overigens heel erg toegankelijk is. Want bij literatuur gaan bij heel veel mensen nekhaar overeind staan. Dat is niet het geval. Het is echt hele toegankelijke literatuur. Het is poëzie.
Ja.
Er zit spanning in.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen dit boek makkelijk kunnen lezen. Zeker gaan ze Tosca, het gevoel Tosca ervaren, om het zo maar te zeggen.
Het gevoel Tosca ga je sowieso ervaren.
Maar ik denk wel dat
dit
voor een ontzettend breed boek is. Voor heel veel lezers.
Ja, voor een breder publiek.
Ja.
Maar wij raden het ten zeerste aan.
Ja, Scheltema is fan.
Scheltema is zeker fan.
Ja, zeker. Goedemiddag, Moed. Leuk je te ontmoeten. Leuk om bij jou thuis in Antwerpen te mogen zijn nu. We zijn zojuist met de Intercity Direct vanuit Amsterdam naar Antwerpen afgereisd om hier het gesprek met jou voor te zetten. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, een prachtig huis. We kunnen niet anders zeggen.
Ja, gefeliciteerd met de shortlist nominatie.
Dank je.
Hoe voelt het?
Ja, goh, ik was wel heel erg verrast. Ik had sowieso niet verwacht dat ik überhaupt in de longlist zou terechtkomen. En al helemaal niet dat men... het boek ook zou meenemen naar de shortlist. Dus dat was voor mij echt een hele grote verrassing. En ik ben er heel dankbaar om, omdat het toch de levensduur van een boek een beetje oprekt. Hè. Ik denk dat als een boek uitkomt, je al blij mag zijn als het een drietal maanden leeft. Als er een paar reacties, recensies komen en dan komt er alweer een hele nieuwe lading boeken. En zo'n shortlist helpt gewoon om zo die levensduur van een boek te verlengen. En daar ben ik gewoon ontzettend blij mee.
Wat goed.
Ja.
En logisch, wij zijn er ook heel erg blij mee.
Ja.
We hebben het boek gelezen.
Ja, wij waren erg enthousiast.
Ja, en zeker erg onder de indruk. En wij hadden gewoon wat vragen bedacht, voorbereid. Omdat we gewoon heel erg benieuwd zijn naar eventuele antwoorden, mocht je die willen geven.
Mm-hmm.
Ik denk dat gewoon één vraag is die Zoe en ik allebei heel erg hadden, was van hoe ben je dit verhaal gekomen? Wat waren je inspiratiebronnen? Waar haalde je je motivatie, creativiteit vandaan om bij dit verloop uit te komen?
Ja. Het verhaal is in wezen gebaseerd op iets wat ik zelf heb meegemaakt.
Oké. Okay.
En waarbij ik wel al snel heb beslist om het te fictionaliseren. Dus ik wilde absoluut niet een boek als autofictie op de markt brengen. Ik ben daar in het begin ook wel heel erg voorzichtig mee geweest over wat ik al dan niet wilde over het boek vertellen.
Ja.
Intussen zijn er al een heel aantal maanden verstreken, want het boek is uitgekomen in september. En ik heb het gevoel dat ik ook nu met iets meer rust daarover kan praten. Het is dus wel voortgekomen vanuit een soort ervaring of een ontmoeting die voor mij persoonlijk heel ontregelend was. En die mij heel erg vragen heeft doen stellen over... kan je iemand helpen die niet geholpen wil worden? Dat is voor mij een van de kernvragen waaruit het boek is voortgekomen. Dat is een vraag waar ik in wezen ook geen antwoord op heb.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk pas op het moment dat ik door in gesprek te gaan met vrienden besefte dat wat ik meemaakte toch ook een universele thematiek of universele thematieken in zich droeg dat ik erover ben beginnen nadenken om er effectief een boek over te schrijven. Ik ben eigenlijk toch van meer een soort therapeutisch schrijven vertrokken.
Ja.
En ik dacht ook, ja, het is iets heel persoonlijks en iets dat mij heel erg ontregelt. En ik heb heel erg de behoefte om hierover te schrijven. In eerste instantie dacht ik helemaal niet na over een boek dat ik dan uit handen zou geven. Maar het is pas door een gesprek te gaan met mensen en te merken van, ah ja, eigenlijk haakt het hier wel vast aan thema's die voor anderen misschien ook op de een of andere manier herkenbaar zijn, of die toch op de een of andere manier kunnen resoneren. Toen dacht ik, oké, dit is misschien toch wel boeiend materiaal. Net ook omdat er dus een aantal vragen voor mij besloten liggen die geen finaal antwoord kennen. Zoals die vraag die ik daarnet stelde ook. En nog een aantal andere vragen. En dat is voor mij de goede motivatie om er een literair werk over te maken. Mocht ik het antwoord kennen op alle vragen, dan had ik er waarschijnlijk ook geen boek over geschreven. En ik zie het boek ook als een uitgestoken hand om in gesprek te gaan, zoals deze ontmoeting hier. Daarvoor is het mij eigenlijk te doen, omdat het boek als insteek kan dienen om met elkaar te praten.
Dus als ik het goed begrijp, is het zo dat je vanuit een bepaald gevoel van machteloosheid dit boek bent begonnen te schrijven om eventueel iets meer macht te creëren over de machteloosheid.
Ja, exact eigenlijk. Ja, ik heb ook al wel een paar keer in mijn leven gemerkt dat momenten dat ik grip verlies over het leven, dan grijp ik terug naar het papier en de pen. Al is het dan ook gewoon computer en het toetsenbord. Het klinkt iets minder romantisch, maar heel eenvoudig, omdat denk ik in het leven. En we allemaal, ik denk dat ik dat wel mag veralgemenen, dat wij eigenlijk geen grip hebben op het leven. We kiezen niet wie bij ons blijft, we kiezen niet wie ons ontvalt. En ik vind dat eigenlijk oprecht. Ik ben mij bewust dat ik daar misschien heel naïef in ben, maar ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat heel lastig, dat besef, dat we daar geen
controle
over hebben. Ik heb zelf nu twee kleine kindjes en dat maakt het alleen maar erger, zo het gevoel van, het ontglipt je. En het schrijven geeft mij, al is het dan heel erg tijdelijk, toch even het gevoel dat ik grip heb op althans mijn eigen gedachten. Want op papier kies ik welke woorden ik gebruik, welke woorden er van de bladrand vallen, hoe ik ze schik. Ik denk in die periode, die dus voor mij ook best ontregelend was, waarin ik mij heel machteloos en ook wel echt angstig heb gevoeld, hielp het mij om te schrijven. In eerste instantie voor mezelf en later pas ook voor de lezer. En ik heb daar wel heel, heel lang over getwijfeld. Niet zozeer of ik het verhaal wilde schrijven, voelde ik dat dat noodzakelijk was, maar wel of ik het uit handen wilde geven en ook of ik anderen daarmee wilde lastigvallen. Ik heb daarvoor vooral poëziebundels geschreven en je vraagt toch een ander engagement van een lezer. Hè? Hoeveel tijd heb je nodig om een gedicht te lezen? 30 seconden misschien, een halve minuut. En natuurlijk hoop je dat het nog heel lang en eeuwig zal resoneren, maar die tijd is niet zo lang. Terwijl als je een boek schrijft, dan vraag je toch meteen een aantal uren van de aandacht van een lezer. Dus ik vind dat best een pretentieuze daad, het publiceren van een boek. Ik heb daar dus dan ook heel lang over getwijfeld. Maar ik ben nu toch wel stiekem heel blij dat ik ik over al die twijfels heen ben geraakt.
Nou ja, wij denk ik ook.
Ja.
Want wij hebben er met heel veel plezier een paar uur inderdaad aan gespendeerd.
Ontzettend goed geschreven, dat willen we als eerste echt zeggen.
Ja, zeker. We waren blij verrast.
Ja, je weet inderdaad niet wat je kan verwachten. Nee. Toen we begonnen dachten, oké, het is een brief inderdaad. En hoe je die spanningsopbouw hebt gedaan, hoe je dat in elkaar hebt gezet, inderdaad ook met de poëzie ertussendoor. Dat heeft ons echt aan het boek gekluisterd gehouden, inderdaad. We zijn er heel snel doorheen gegaan.
Ja, we hebben het inderdaad eigenlijk alle twee als een soort brief inderdaad gelezen. Dus eigenlijk in één zitting hebben wij het gewoon alle twee gedaan. En ik kan ook de lezers dat allemaal zeker aanraden.
Ja, wij waanden ons echt Daniel, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Dat heeft mee ons allemaal te vertellen.
Wat komt er? Waar gaan we heen? En wat gaat er nog meer gebeuren?
Mm-hmm.
Maar net geef je aan dat er dus wel elementen in zitten die dus ook terug zijn te vinden in jouw persoonlijke situatie. Hoe is het dan om inderdaad om dat boek dan nu uit handen te geven aan dus zoveel lezers, waaronder zo jij en ik?
Ja, het voelt eigenlijk wel goed, omdat het boek in die mate wel gefictionaliseerd is, waardoor ik het verhaal ook wel van mij heb kunnen schrijven. En ik ook wel echt blij ben dat het niet meer van mij is, maar van de lezers. Die periode waarin ik daaraan schreef, het boek haalde mij toen soms wel echt naar beneden. Of mijn schrijfkamer is boven, dus ik moest letterlijk eigenlijk de trap opklimmen. Maar eigenlijk had ik vaak het gevoel dat ik een trap naar beneden moest gaan, dat ik naar een diepe kelder moest afzakken om daaraan verder te schrijven. En soms vond ik dat wel ingewikkeld, omdat er hier dan ook twee vrolijke kleine bengeltjes rondliepen. En dat contrast was soms heel groot tussen het echte leven, dat mij ook wel echt vrolijk stemde, en dan dat verhaal dat terug zo aan mij trok. En intussen is het natuurlijk, het boek is al een tijdje uit. Ja, vind ik het eigenlijk heel fijn om te luisteren naar alle verschillende leeservaringen. En ik heb ook wel gemerkt dat die best verschillend zijn, zoals dat wellicht ook bij elk boek het geval is. Ik heb er ook niet zoveel ervaring in. Maar ik was daar ook wel van geschrokken hoe uiteenlopend de leeservaringen zijn. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik begon te lezen, ik kon niet stoppen. Ik was er zo doorheen, het leest als een trein. Andere mensen die zeggen, ah ja, het is toch wel een boek waar ik echt heel erg mijn tijd moet voor nemen. En ik lees het echt pagina voor pagina bijna. Dat zijn misschien ook wel mensen die de speciale editie van het boek hebben gelezen, waarbij de papieren aan elkaar vastzitten. Dus dan krijg je spontaan een andere ervaring. Ik noem het ook de performatieve editie van het boek. In die zin zijn de lezingen heel verschillend. Ook sommigen die zeggen, ja, vooral het einde vond ik verrassend. En anderen die zeggen, ja, ik was helemaal mee met het boek. Alleen dat einde, daar heb ik toch wel heel veel twijfels over. Of vragen over. En in het begin kon mij dat wel heel erg verwarren. Zo van, ik dacht, ja, maar wat is het nu eigenlijk? Zeg gewoon, dan kan ik het volgende keer wel goed doen. Maar nu vind ik het, maakt dat voor mij eigenlijk alleen maar extra boeiend of zo. Dat mensen elkaar soms diametraal tegenspreken. Dus ja, ik heb het gevoel dat het nog sterker dan bij poëzie. Misschien dat ik bij poëzie me sneller kan verschuilen achter metaforiek. Dat iedereen er wel van uitgaat dat iedereen het op een andere manier leest. Ja, ik was geschrokken hoeveel lezingen er kunnen zijn van één en hetzelfde boek. En nu zit ik in een fase waarin ik dat eigenlijk alleen maar heel interessant vind en boeiend. En dat ik dat ook niet meer persoonlijk neem of zo. En ik het ook echt...
Had je dat in het begin wel?
Een beetje wel, denk ik. Net omdat het ook wel voortkwam uit iets dat toch voortgekomen is uit een heel persoonlijk verhaal. Of iets waar ik me heel erg kwetsbaar over heb gevoeld. En ik had gedacht dat dan eenmaal het boek zou uit zijn, dat ik het kon loslaten, maar eigenlijk heeft dat toch nog een hele tijd geduurd, ook na de publicatie. Ik dacht, allee, ik ben er nog niet van verlost. Ja, het is nu pas eigenlijk. Misschien heeft die erkenning van de Libris mij ook dan toch net nog dat setje van vertrouwen gegeven. Oké, het mag er gewoon zijn. Het is ook net boeiend dat het veel verschillende reacties ontlokt.
Ja. We waren ook heel erg benieuwd naar hoe je bent gekomen om bij... Ik ben heel erg benieuwd naar de vorm. Dus waarom heb je gekozen voor een brief?
Een brief is natuurlijk een... ervaar ik als een best makkelijke vorm. In die zin, je hebt een spontane gerichtheid. Ik voelde dat ik dat wel nodig had. Omdat ik het gek vond om zo in het wilde weg vanuit een derde persoonsverteller zo'n verhaal te schrijven. Dus het hielp mij om toch iemand in gedachten te houden. En dan kwam ik al vrij snel uit bij het personage van de vertaalster. Mij, die dan de verteller is eigenlijk van het hele verhaal. En heb ik haar effectief de brief laten schrijven aan haar uitgever, Daniel. Ik krijg dan ook vaak de vraag, is dat dan Daniel van der Meer? Want ik ben mijn uitgever zelf heet ook Daniel. Maar goed, dat laat ik natuurlijk. Ik speel daar een beetje met de grens tussen feit en fictie. Zowel binnen de grenzen van het boek, maar ook daarbuiten. Van wat is waar, wat is niet, waar gebeurt. Dat vind ik ook alleen maar boeiend om dat open te houden. En om dat spel wat te spelen. En ja, in die zin is het een vond ik dat voor mij de meest voor de hand liggende vorm. Soms stel ik me daar vragen bij. Als ik zo'n roman begin te lezen, denk ik van, hè, maar naar wie wordt dit gezegd of zo? Hè? Wat ik ergens ook fascinerend vind, hoor. Zo'n hele wereld die zich afspeelt tussen twee kaften van een boek. En als niemand het leest, dan...
Bestaat die wereld niet?
Bestaat die wereld eigenlijk niet. Ja, zo'n brief geeft mij zo net iets meer de gerichtheid die ik als schrijver denk ik ook... Het is ook als schrijvend dat ik heb proberen te ontdekken van hoe schrijf je in godsnaam een roman? Ik had geen idee. Ik had ook zo goed als nul vlieguren. Ik heb heel veel poëzie geschreven en hier en daar misschien een kort verhaal ooit. Maar ja, het was eigenlijk als schrijvende dat ik moest ontdekken van hoe doe je dat? Opbouwen van spanning, hoe creëer je een plot? En ik wilde toch graag een plotgedreven verhaal om in contrast te laten staan met de gedichten, die naar mijn gevoel eerder verstillend kunnen werken of het tempo helemaal on hold zetten. En dan een verhaal dat terug een soort vaart brengt in de leeservaring. En ik wou dat zeker doen, zeker voor de performatieve editie van het boek, waarbij je dus de pagina's moet losscheuren. Ja, als het verhaal dan te vaak of te dens wordt, of te poëtisch ook, of te, dan vrees ik dat lezers misschien ook niet meer geneigd zouden zijn om te blijven scheuren. Dus ik wilde wel daar een soort plotgedrevenheid in, een soort spanning waardoor je wilt verder lezen. En die spanning die dan doorbroken wordt door die gedichten die terug even je pas op de plaats laten maken.
Ja. Nou ja, dat hadden wij inderdaad ook. Ja. De poëzie was een fijne onderbreking inderdaad in een behoorlijk spannende plot. Ja. Wij vonden het inderdaad heel spannend.
Ja, fijn.
Dat was echt zo. Dus dat...
Ja, het was mooi hoe het inderdaad op momenten voelde als een afronding van een bepaalde scène, als een afronding van een bepaalde gebeurtenis. Maar op sommige momenten, dat ik ook eerder zei tegen Zoe, is het dat soms sneed het erin. Dan zat het eigenlijk midden in de scène. En dan hoor ik jou nu inderdaad zeggen van, het bracht je dan even tot rust of tot stilstand. Maar eigenlijk dacht ik inderdaad van, oh, dit komt eigenlijk heel ongelegen. Ik moet eigenlijk nu heel snel... Je nam inderdaad een moment de rust om inderdaad het gedicht te lezen. Mm-hmm. Maar vervolgens ging je verder. En dan sloeg je de bladzijde om en dan begon je bovenaan. En dan had je gelijk boven gestoken.
Dan ging je meteen weer door. Scène, dan kon je niet inderdaad meer stoppen.
Heb je daar bewust voor gekozen om sommige gedichten ook midden in een scène te plaatsen?
Ja, ik vond dat wel een leuk spel. Want ik heb dus de gedichten... sorry dat ik jullie misschien ongemakkelijk heb gevoelen. Of ik ben daar gepest heb. Maar ik had op dat moment dus het verhaal dan. En anderzijds ook de gedichten. En ik had dan mijn werkzolder al die gedichten uitgeprint en op de vloer gelegd. En dan ben ik beginnen puzzelen en heb ik nagedacht van wat zou een interessant dialoog kunnen zijn tussen die poëzie en die proza tekst. Je kan ze ook helemaal loslezen van elkaar. Hè. Dus je hebt de gedichten niet per se nodig om het verhaal te kunnen blijven volgen. Maar ik heb wel geprobeerd om die met elkaar te laten dialogeren, om er linkjes tussen te brengen. Een leuk weetje, de gedichten staan op een andere plek in beide edities. Dus, want ik had eigenlijk eerst de gedichten geplaatst in de pdf die ik kreeg van de speciale editie. En dat boek is iets groter, dus je hebt een iets andere bladspiegel. Ja. En toen moest ik eigenlijk die oefening opnieuw maken voor de reguliere editie. Dus het zijn dezelfde gedichten die erin staan, maar ze staan op een andere plek, waardoor het toch een net iets ander boek is.
Ander leeseffect.
En ik heb geprobeerd om de gedichten meestal na een vol punt te zetten. Dat was een beetje de regel die ik in gedachten wou houden. En hier en daar kon ik niet anders dan ze toch midden in een zin ook te plaatsen. Ik heb wel geprobeerd om dan natuurlijk de juiste plekken te vinden waar het net ook de spanning nog wat zou kunnen opdrijven om echt midden in een zin eigenlijk een gedicht te pleuren.
Dat gebeurde zeker, ja.
Ja. Dat was helemaal op het einde natuurlijk ook, toen eigenlijk alle tekst er al was. Dus dat was misschien nog wel de plezierigste oefening.
Ja, ik ben wel schuldig aan het feit dat ik sommige gedichten even heb overgeslagen om inderdaad... Zo benieuwd was.
Maar dat is dus goed. Ja, dat is sowieso. Er is geen goed en slecht natuurlijk, hoe je het leest. Maar
precies.
Ja. Ik vond het wel prettig, intermezzo.
Ja, want nu in één keer schiet me te binnen. Aline, in het begin schrijft zij, ze spreekt niet. Op een gegeven moment begint ze te spreken, maar het is hele gebroken taal. En eigenlijk weet je niet wat wordt gezegd. Is er ook een link tussen de rol van vertaalster die mee heeft naar de gebroken taal die Aline spreekt? Is er ergens daar ook een link in terug te zien dat zij haar best doet om Aline's taal proberen te vertalen naar iets wat zij... Is dat iets wat je bent opzet of is dat zelf nu iets wat ik gewoon in één keer...
Ik denk het heel erg, hè, dat zij zich ook voorstelt als een vertaler. Dus op dat moment verwijst mij de vertelster ook naar een uitspraak van Gabriel Garcia Marquez, die zei dat vertalen de meest diepgaande vorm van lezen is. En ik denk dat mij net vanuit die kracht die ze voelt als vertaler ook denkt of gelooft dat ze dat gesloten personage Aline zal kunnen lezen. Maar natuurlijk, het lezen van een tekst is iets helemaal anders dan het lezen van een persoon. Ik denk dat wij als mensen allemaal uiteindelijk onleesbaar zijn. Ja. Ook al zijn we niet getraumatiseerd, ook al kunnen we vlot spreken, in wezen zijn we allemaal niet ten volle leesbaar. En ik denk dat mij zich daarin wel compleet vergist of zo. Dat ze ervan uitgaan dat ze dat wel kan. Dat zij de tijd heeft en dat zij daar wel achter komt. Dat zij wel dat meisje dat zo gesloten is en amper totaal komt. Dat zij die witruimte van haar wel zal kunnen begrijpen. Maar daar botste uiteindelijk wel op.
Ja.
En niet zo'n beetje.
Dat hebben wij gelezen. Ja. Dat zou iedereen heel snel moeten gaan lezen.
Iedereen moet het lezen. Ja.
En de titel? De titel...
Was de titel er eerst of was het boek er eerst?
Ja.
De titel was er eerst. Ja. Ja, ik wist al heel snel. Ik vond Tosca zo'n fascinerend woord. Ik weet ook niet wanneer ik het eigenlijk voor het eerst gelezen heb. Maar ik ben sowieso gefascineerd door zo onvertaalbare woorden. Woorden die geen equivalent kennen in een andere taal. Zoals het Nederlands er ook genoeg heeft. Ja, Tosca is onmogelijk te vertalen naar het Engels. Omdat het zoveel emoties omvat. Die wellicht ook heel eigen zijn aan de Russische cultuur. Waardoor het onmogelijk te vertalen valt. En het boek gaat natuurlijk ook heel erg over onvertaalbaarheid. Dus ik vond het wel passend om daar ook een onvertaalbaar woord te zetten. En ik denk dat Tosca wellicht een connectie heeft, of in hetzelfde woordveld ligt, van het Portugese saudade, Duitse weltschmerz, heimwee, verlangen. Zo heb je nog een aantal talen waarin er zo'n woord bestaat dat teruggaat naar zo de diep menselijke gevoel van hoe geef je er woorden aan? Hè?
Ja,
het is
precies,
net heel Tosca dus. Hè? Ja, ik denk...
Ja, Tosca.
Ja.
Ja, we zijn denk ik aan het eind gekomen. En Maud, we willen je echt heel graag bedanken. Ik in ieder geval voor dit gesprek. Fantastisch boek. We raden het echt iedereen aan. Toch?
Ja, inderdaad. Ja. Dank voor dit gesprek en dank voor het prachtige boek dat je hebt geschreven. En wat we al eerder zeiden, wij zijn laaiend enthousiast. We zullen het aan zoveel mogelijk mensen proberen aan te raden. Want dit boek moet je hebben gelezen.
Ja, zeker.
Dus, dank je wel voor je tijd.
Dank jullie wel voor jullie komst en voor jullie laaiende woorden. Heel veel dank. Zal ik nog...
Graag.
Tot slot. Ja. Ik drink me niet op hoor, maar het is omdat we hebben gesproken ook. Nog een gedicht uit Tosca. In dit gedicht spelen de dood en het leven tikkertje. Ik ben hem, zei het leven. En ze renden achter hem aan. Mij kun je nooit pakken, hijgde de dood. Die rende alsof zijn leven er vanaf hing. Al snel was de dood buiten adem, haalde zij hem huppelend in, tikte, maar nog voor zij kon wegrennen, raakte hij haar weer aan. De dood tikte, het leven tikte en zo bleven ze ter plaatse, tikten de tijd weg. En toen de avond viel, waren ze moe van het spelen, gingen bang van het donker, hand in hand, weer naar huis.
Fantastisch.
Mooi. Ja.
Volgende week bespreken Eva en ik, Anne Romee, het boek Ik kom hier nog op terug van Rob van Essen. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door daar een beoordeling achter te laten. Op Facebook en Instagram kan je ons vinden als Libris Nieuws. Tot volgende week.